Ik hoop dat jullie rustig willen uitluisteren naar wat ik te zeggen heb. Want het lijkt waarschijnlijk in het begin dat het weinig met meditatie te maken heeft. Ik heb niet lang geleden een boek gelezen van Pearl S. Buck. Schrijfster die destijds de Nobelprijs kreeg voor de boeken die ze over China geschreven heeft. Dat is het China lang voor Mao Zedong. En het verhaal wat ik een beetje probeer te vertellen, dat gaat over een Chinese vrouw van hoge komaf, een aanzienlijke familie, die uitgehuwelijk gaat worden aan de zoon van een andere aanzienlijke familie. En dat huwelijk, dat is al vastgesteld toen die twee kinderen 1 jaar oud waren. En het meisje, daar gaat het dan over, dat wordt door die moeder opgevoed in alle vaardigheden die een vrouw moet bezitten om haar man te behagen. Het is een boek van 160 pagina's. Het gaat eigenlijk hoofdzakelijk over wat daar allemaal bij komt kijken. Je moet eigenlijk als vrouw al weten wat je man wil, voordat hij het ook maar zelf gedacht heeft. Het is natuurlijk een zware opgave. Maar goed, uiteindelijk is het zover dat die twee gaan trouwen. En die zoon van die andere aanzienlijke familie, die is een beetje opstandig. Die is eerst, heeft hij gestudeerd, de klassieken gestudeerd, aan de universiteit in Peking. Maar dan is hij naar Amerika gegaan om de westerse geneeskunde te leren kennen. En op het moment dat hij dus trouwt, heeft hij zijn diploma's gehaald. En is die van plan om met zijn vrouw een totaal ander leven te leiden dan voorzien is. En dan krijg je de ongelooflijke confrontatie van dat meisje die dus een jonge vrouw is geworden, helemaal opgevoed om die man te behagen. En die man probeert het duidelijk te maken dat het helemaal niet nodig is. En dat meisje is bovendien heel trots erop dat ze een van de kleinste ingebonden voeten heeft in de verre omgeving. En dat is dan ook in die etiketten af en toe. Ze is getrouwd en ze begrijpt die man eigenlijk helemaal niet. Hij is heel vriendelijk tegen haar, hij is heel aardig tegen haar. Hij probeert haar duidelijk te maken dat ze niet hoeft te voldoen aan alles waar ze aan denkt te voldoen. En op een dag, dan maakt hij een tekening voor haar en laat hij haar zien hoe zo'n ingebonden voet eruit ziet van binnen. Hoe die beenderen vervormd zijn enzovoort. Daar schrikt ze van. Ze denkt, hoe kan hij dat zien door mijn kousen heen en mijn schoentjes heen. En de etiquette wil dat ze eens per jaar mogen de getrouwde vrouwen dan terug naar hun eigen familie. En ze komt bij de moeder en ze vertelt alles wat er overkomen is. En dan krijg je die aangrijpende situatie, die moeder ten einde raad is. Die weet niet wat er nu verder gebeuren moet. En in een van de gesprekken vertelt dat die jonge vrouw aan de moeder dat ze van haar man opdracht heeft gekregen om die voeten los te wikkelen. En dat is bijna een soort van zelfmoord voor die moeder. Maar uiteindelijk zegt ze dan, nou ja, als zij dat wil, dan moet je dat doen. En dan vertelt ze ook nog, die jonge vrouw dus, hoe dat huis is ingericht. Dus een beetje westers ingericht. En ze vertelt ook dat ze eigenlijk terug verlangt naar de vrouwenvertrekken waar ze in opgegroeid is. Waar alles eigenlijk in de eeuwenoude traditie afgedekt is, voorzichtig is. Waar voor alles de tijd genomen wordt. Waarvoor de verschillende taken die er in het huis te doen zijn, slavinnen zijn. Waar de vader niet alleen een vrouw heeft, maar verschillende bijvrouwen. In dit boek 6. En wat daar speelt allemaal. Jaloezie. Maar waar het eigenlijk wat in dit boek duidelijk wordt. Dat is dat hoewel die opleiding, zou ik haast zeggen, die dat meisje krijgt, een ongelooflijk keurslijf is. Ongelooflijk. Dat het ten eerste bijna niet mogelijk is om daarvan los te komen. En ten tweede, en het is eigenlijk nog geniepiger, hoe ze eigenlijk terugverlangt naar die zo ingeperkte tijd die ze doorgebracht heeft in de eerste 20 jaar van haar leven. Met alle roddels, met alle jaloezieën, met alle heimelijke naijver. Dat speelt dan zo omstreeks 1928. Dat is voor ons al bijna niet meer te bedenken wat dat is. Maar waar het mij eigenlijk om draait, dat is dat je dus behalve dat je moeilijk afstand kunt nemen van de conditionering die je langzamerhand tot je genomen hebt, maar dat het zelfs zo is dat als je dat al probeert, dat je soms terug verlangt naar die alleen maar geconditioneerde staat van zijn. En je hebt natuurlijk, we hebben allemaal, we weten dit al, sinds de psychologie dus algemeen verspreid is, weten we dit. Maar we onderschatten de kracht ervan, de kracht van die conditionering. En dat hangt weer samen met wat anders. Daar heb ik het al vaak over gehad. En het lijkt zo onbetekenend. Maar het heeft te maken met het feit dat wij alles een naam gegeven hebben. Wij kunnen willekeurig kunnen we, terwijl we hier zitten, kunnen we denken aan iets wat waarschijnlijk thuis gebeurt. En dat kan omdat we de situatie daar een naam gegeven hebben. Heel veel namen. De taal is tenslotte een verzameling namen. En wij leven in een wereld van de taal, in een wereld van namen. Maar de naam staat voor iets anders, voor de werkelijkheid. En we zijn zo gewend om te leven in en te werken met de namen voor de werkelijkheden die we tegenkomen, dat we die twee verwisselen. Dat we dus niet de werkelijkheid, maar de naam beleven. En dat is weer afhankelijk van hoe we de eerste keer dat we die werkelijkheid beleefden, hoe we toen waren. Of we toen verdrietig waren, gelukkig waren, boos waren, geërgerd waren. Want op dat moment hebben we dus aan de werkelijkheid die we toen beleefden, die naam gegeven. En dat werkt door. Dus we moeten ook loskomen van al die namen. En onze wereldse kennis is opgebouwd uit namen. En we gaan steeds verder door in het uitbreiden, het verfijnen van de taal. Dat wil zeggen, het aantal mogelijkheden om een naam te geven. En dat betekent dus dat we heel ver af zijn van het moment waarin we iets beleven, waarin ik leef, waarin ik ben. Ik ben vol van die vele, vele namen. En dat betekent dat ik ook afhankelijk ben van vergelijken. Bedenken is altijd vergelijken. En vergelijken kun je alleen maar statische dingen. Je kunt niet een stromende rivier, daar kun je niet van zeggen, dat druppeltje, dat is zo ver af van dat druppeltje. Het is één geheel. Maar het hele denken is gebaseerd op vergelijken. En vergelijken is alleen maar mogelijk, ik herhaal het nog maar, tussen statische dingen. Dingen die maar één betekenis hebben. Die kun je vergelijken. Maar je kunt niet iets vergelijken wat in beweging is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met ons idee van geboren worden en sterven. We vergelijken dan twee momenten van een doorlopend gebeuren. Ik hoop dat het niet abstract voor jullie is wat ik nu aan het zeggen ben. Het is de quintessens. Zowel het geboren worden als het sterven zijn momentopname, en dat zegt het alweer, momentopname is dus weer statisch, zijn momentopname van een doorlopend gebeuren. En wij leven in oneindig veel miljardvoudige momentopnamen. En dat geeft ook de moeilijkheid aan om te beseffen wat dat is, wat altijd is. Want we leven niet in dat wat altijd is. We leven van moment tot moment, tot moment, tot moment, tot moment. Je kunt het misschien het beste vergelijken met een film. Dat weten we allemaal. Die bestaat uit heel veel beeldjes. En die worden met een bepaalde snelheid worden die afgedraaid en geprojecteerd. En het maakt de indruk dat er beweging is. Maar dat is opgebouwd uit ontzettend veel kleine momenten. Dus we hebben de illusie dat er een beweging is. Maar op het moment dat het gematerialiseerd is, en dat is in die film door al die kleine beeldjes, zijn het kleine fracties die dus niet waar zijn. Die zijn niet waar. Dat gebeurt in ons bewustzijn, dat gebeurt in onze geest. En daar komt nog veel meer bij. Daar komt bij, dat weten we allemaal, dat mensen, ook dieren, maar mensen zeker, aandacht vragen. Ook zonder dat je het merkt. En dat maakt dus dat wij allemaal heel moeilijk dat kunnen waarnemen wat tussen ons gebeurt. Omdat zowel de een als de ander vraagt aandacht. Is er niet alleen maar aanwezig, maar vraagt aandacht. Wil wat overbrengen of wil wat horen. Allemaal hetzelfde. Maakt allemaal dat we niet kunnen horen, eventueel, wat gezegd wordt, nog horen wat we zeggen. Nou, het is een beetje moeilijk genoeg. Ik laat het nou aan jullie over.